Wij mogen hier bij elkaar zijn op de dag dat we gedenken de bittere dood van onze Heer Jezus Christus, om zijn kinderen, Gods kinderen, het leven te geven. En daarom willen we hier samen luisteren, als broeders en zusters, jongens en meisjes en als gasten, naar het evangelie van Christus en zijn dood voor een ieder die gelooft. En we willen ons vertrouwen dan ook stellen op de Heer onze God. Wij ontvangen de vrede en zegengroet van de Heer. En daarna zingen wij van Psalm 138 het eerste en het vierde vers. Laten we in liefde voor de Heer deze dienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die eerst geboren uit de doden en de overste over de koningen van de aarde. Amen. Wil bijstand zenden, wil ons helpen. En we hebben Christus en zijn offer zo nodig. En we willen ons geloof dan ook op deze Goede Vrijdag belijden met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die gaan over het voldoenende werk van de Heer Jezus. En nadat we ons geloof beleden hebben, beamen we dat met het zingen van Psalm 55, vers 9 en 10. Samen met de kerk van de Heer Jezus van alle tijden en alle plaatsen, belijden wij ook in ons eigen hart. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwig hoge priester is naar de orde van Melchizedek, wat God met een eed heeft bevestigd. Hij heeft zichzelf in onze plaats voor zijn Vader gesteld, om door volkomen voldoening zijn toorn te stillen. Daartoe heeft hij zichzelf aan het kruis geofferd en zijn kostbaar bloed vergoten, om ons te reinigen van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er staat geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat wij door zijn striemen genezen zijn, dat hij als een lam ter slachting is geleid en onder de overtreders is geteld, dat hij als een misdadiger veroordeeld is door Pontius Pilatus, hoewel deze hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij teruggegeven wat hij niet geroofd had, en heeft hij als rechtvaardige voor onrechtvaardige geleden. Zowel naar lichaam als naar ziel, zodat hij de verschrikkelijke straf voelde die wij door onze zonde verdiend hadden, en zijn zweet als bloeddruppels werd die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij heeft dit alles geleden terwille van de vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij beschouwen alles als vuilnis, omdat de kennis van Christus Jezus onze Heer alles te boven gaat. Wij vinden al onze troost in zijn wonden en we hoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen naast dit ene, eens voor altijd gebracht offer, dat de gelovige voor eeuwig tot volmaaktheid brengt. Daarom noemt Gods engel hem ook Jezus, dat is verlosser, omdat hij zijn volk zou redden van hun zonden.
Thank you.
Laat u nu samen in diepe eerbied en liefde voor de Heere tot de Heere gaan in ons gebed. Heere, trouwe en genadige Vader, wij komen op deze goede vrijdag voor u, als mensen die weten, Heere, dat de Heer Jezus voor ons moest lijden, dat uw Zoon naar de wereld is gekomen voor zondaren. En Heere, dat ontdekt ons aan onszelf. Dat laat, als we naar ons eigen leven kijken in het licht van Christus, juist die zwarte plekken, die zonde in ons leven zo duidelijk zien. En Heere, wilt u met uw Heilige Geest zo in ons werken, dat we daar niet blind voor zijn, dat we daar niet onverschillig over zijn, dat we daar niet bij weglopen, maar dat we eerlijk onder ogen zien wie wij zelf zijn. Mensen die door hun zonden de Heer Jezus aan het kruis hebben gebracht. En Heere, als we dat zien, dan begrijpen we niet dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis heeft willen hangen. Dat Hij voor ons die gang heeft willen gaan. En dan staan we hier als schuldige mensen. Maar dan bent u het, die door het evangelie ons de weg naar de Heer Jezus wijst. Want Hij heeft aan het kruis geleden. En Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En Heere, leer ons door uw Geest om zo te luisteren naar het evangelie vanavond, dat we ook zelf juist willen komen tot Christus. Werk zo met uw Geest in ons, die verandering in ons leven, als het moet voor de eerste keer. En anders vanuit die eerste keer steeds weer op weg naar u. En Heere, wilt u ook uw dienaar zegenen, zodat hij niet zijn eigen woord brengt, maar het evangelie van u. En Heere, geef ons zo alvast in een wereld, ja, waar we in de afgelopen week juist gezien hebben hoe rot de wereld is, hoe de haat en de angst heerst, hoe mensen zomaar worden neergeschoten en worden bedreigd. En Heere, laat dat ons laten vluchten naar u. En Heere, wilt u ook geven dat mensen die zo tegen anderen tekeer gaan, dat ze weerhouden worden. Dat ze zien waar ze mee bezig zijn. En dat ze ook tot bekering komen. Hemelse Vader, geef ons een goede dienst, waar onze harten en ons leven op u gericht is. Hoor ons, niet omdat we het verdiend hebben, helemaal niet, maar alleen om het offer van de Heer Jezus voor ons. Amen. Wij willen nu ook samen het Lijdensevangelie, een deel van het Lijdensevangelie lezen. Wij lezen eerst Matteüs 27 en daarvan de verzen 20 tot en met 32. En daarna lezen we uit Hebreeën 12 de verzen 18 tot en met 29. En als we die gedeeltes uit het woord van de Heere gelezen hebben, dan zingen wij daarna van Psalm 94, de verzen 8, 9, 10 en 11. Dus we lezen nu eerst Matteüs 27 vanaf vers 20. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood brengen. De stadhouder antwoordde en zei tot hen: wie van de twee wilt u dat ik u loslaat? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen: hij moet gekruisigd worden. Hij zei: wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer: hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zei: ik ben onschuldig aan zijn bloed, u moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zei: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geeselde hij, en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En zij trokken hem zijn kleren uit en deden hem een scharlaken mantel om. Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij spuwden naar hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en deden hem zijn kleren aan, en zij leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij heen gingen, troffen zij iemand uit Cyrene aan, Simon genaamd, die preste zij om zijn kruis te dragen. Dan lezen wij verder in Hebreeën 12 en daarvan de verzen 18 tot en met 29. Hebreeën 12, vers 18 tot en met 29. En daar heeft de Heilige Geest ook voor ons het volgende laten opschrijven: want u bent niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zei: ik ben enkel vrezen en beving. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Zie dan toe, dat u hem die spreekt niet afwijst, want als genen niet ontkomen zijn, toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, maar thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende: nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van de wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is, opdat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. De tekst voor de verkondiging van het evangelie is het vervolg op de tekst van zondag. Zondag hebben wij gezien vanuit Matteüs 27 vers 24 hoe Pilatus in onschuld zijn handen wast en daarmee ook zeker schuldig staat. En we gaan het vanavond het evangelie horen vanuit het antwoord dat het volk op die onschuldige verklaring van Pilatus geeft. En dat is vers 25, Matteüs 27, vers 25. En al het volk antwoordde en zei, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Na de verkondiging van het evangelie antwoorden wij met het zingen van gezang 16, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. De Joden die daar voor Pilatus staan, ze roepen zijn bloed over ons en onze kinderen. Vaak lezen we, net als in onze vertaling, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En op dat woordje komen, kom ik straks nog terug. Maar de woorden van onze tekst zijn heel bekend. En hebben ook later in de geschiedenis een heel grote rol gespeeld. Juist als het ging om het Joodse volk. Ook toen ze overal verstrooid over de wereld leefden. Meerdere keren leefden de Joden op verschillende plekken op de wereld bij elkaar. En ineens waren er de pogroms. Ze werden door de mensen van het land waar ze woonden aangevallen, verjaagd en vervolgd. En daarbij werd dan meerdere keren gezegd dat de Joden dat nou eenmaal verdiend hadden en dat die de boosheid en het oordeel van God was. En dat zou zijn gekomen omdat ze hadden gezegd wat in onze tekst staat, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Het was de eigen schuld van de Joden. En zo is er zelfs gesproken, toen 6 miljoen Joden in de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog werden gedood. Het zou Gods oordeel zijn dat ze zelf over zich hebben uitgeroepen. En ze zouden het ook over hun nageslacht hebben uitgeroepen. De grootste schuld zou niet bij Hitler liggen, maar bij de Joden die de Heer Jezus gedood hadden. Is het terecht om op de woorden van onze tekst een beroep te doen en te zeggen dat alle vervolgingen van het Joodse volk in de geschiedenis hierop teruggaan? Nou, dan is het zaak om deze tekst goed te lezen en te kijken in wat voor omstandigheden deze woorden zijn uitgesproken. En daarom verkondig ik jullie het evangelie vanuit onze tekst onder dit thema: het bloed van Jezus Christus komen over ons. In de eerste plaats niet als onschuldig bloed, in de tweede plaats als bloed dat ons schoon wast. Dus het thema is: het bloed van Jezus Christus komen over ons, in de eerste plaats niet als onschuldig bloed. Zondag zagen we dat Pilatus zijn handen in onschuld gewassen had. En in feite onverschillig de rechtvaardige Jezus aan de Joden overgaf om gekruisigd te worden, met behulp van zijn soldaten. Maar dan moeten de Joden wel bedenken dat hij, Pilatus, niet schuldig is. Ze moeten hiervoor alle schuld op zichzelf nemen als ze de Heer Jezus gaan kruisigen. Hij legt de volle verantwoordelijkheid bij de Joden, bij de kerkmensen die daar voor hem staan. En dat betekent, hoe onterecht dat ook is, dat Pilatus hier doet, zo spreekt dat de mensen daar voor hem een besluit moeten nemen. Nemen ze nu deze verantwoordelijkheid op zich of doen ze dat niet? En je ziet hier ook de Heere werken. Je ziet dat de Heere als het ware in dat proces tegen de Heer Jezus mensen steeds weer voor een keuze zet. Weten jullie wel waar je mee bezig bent en kijk eens goed uit je ogen. Wil je werkelijk mijn eigen zoon Jezus Christus doodmaken? En die oproep om even stil te staan. En daarover na te denken of ze deze verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Wordt vanuit haat meteen beantwoord. Ze zeggen daar tegen Pilatus letterlijk: zijn bloed over ons en over onze kinderen. En dat woordje komen in onze vertaling komt in het Grieks in de officiële tekst niet voor. Daar komt helemaal geen werkwoord voor. En om de zin beter te laten lopen, is dat woordje komen ertussen gezet. Dus letterlijk zijn deze woorden niet zoiets als van laat het maar over ons komen. Maar wij nemen de verantwoordelijkheid. Wij en onze kinderen, we nemen de verantwoordelijkheid dat de Heer Jezus zal sterven. En het is goed om daar eerst even op te letten. Want wat gebeurt hier nou menselijk gezien? De Joden zien de Heer Jezus als godslasteraar. En het zijn de Joodse leiders die steeds weer onder die menigte als het ware rondgaan en zeggen: denk erom, het is een godslasteraar. En dat brengt ze toe om als het ware zelf te zeggen en te denken: die Jezus die moet sterven, die Jezus is waardeloos, die Jezus heeft straf verdiend, dus dat bloed van Jezus, dat kan ons niets doen en dat kan ook onze kinderen niets doen. Want deze man, deze Jezus, heeft die grote menigte die daar staat een paar dagen terug heel erg teleurgesteld. Toen kwam de Heer Jezus. En toen was de menigte was vol verwachting. Daar komt hij. Daar komt de grote koning in de naam van de Heer. En hij zal als een vechtkoning de Romeinen wegdoen. En ons tot het machtigste volk van de aarde maken. En de Heer Jezus zegt: nee, die vechtkoning ben ik niet. En zij hadden eigenlijk niks anders verwacht als dat de verlosser, de Messias, die machtige koning was. Dus als Jezus, de Heer Jezus, dan zegt tegen Caiaphas: ja, ik ben de Zoon van God. Dan denken ze, dat kan niet anders als godslastering zijn. En daarom roepen ze hier voor Pilatus: kruisig hem, kruisig hem. Dat bloed van die godslasteraar, dat kan maar rustig vloeien daar aan het kruis, want God zal het eens zijn met dit oordeel. En laten ze hier die overtuiging weer. Denk maar eens aan Saulus, die later Paulus genoemd wordt. Wat denkt nu Saulus Als zij daar de gemeente vervolgt en als zij daar de christenen dood wil maken, dan denkt hij dat hij God daarmee dient. En Paulus, hij schrijft het later ook van zijn volksgenoten die hij juist het evangelie brengt. Hij zegt in Romeinen 10 vers 1 en 2, broeders, doop de rechte wens van mijn hart en mijn gebed tot de God van Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij een ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. En zo is het ook daar bij die joelende grote groep die daar voor Pilatus staat en zegt: zijn bloed over ons en onze kinderen. Vanuit een totaal verkeerd inzicht. En wat betekent deze uitroep nu voor de Joden en voor de Heer Jezus? Eerst over de Joden. Is het nou zo dat met deze uitroep het hele Joodse volk verantwoording neemt voor dat sterven van de Heer Jezus? Is het hier het hele volk wat roept: kruisig hem en zijn bloed over ons en onze kinderen? Nee. Want als hier staat al het volk, dan gaat het over die hele grote groep die daar voor het paleis van Pilatus staat. Maar dat zijn niet al die Joden. Dat zijn bijvoorbeeld niet de leerlingen van de Heer Jezus. Dat is niet Jozef van Arimathea. En zo zijn er nog veel meer. Het hele volk van Israël is daar niet aanwezig en zegt niet allemaal samen: zijn bloed over ons en onze kinderen. En er komt nog iets bij. Want wat zegt de Heer Jezus aan het kruis van de mensen die hem aan het kruis gebracht hebben, de Joodse leiders en hun volgelingen? Vader, vergeven, want zij weten niet wat zij doen. En als de Heer Jezus is opgestaan, en als de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart staat, dan zegt hij tegen zijn leerlingen: weten jullie, jullie moeten het evangelie in de wereld gaan brengen, eerst aan de Joden, dan aan de Samaritanen en dan aan de andere volk. En als Paulus zijn zendingsreizen gaat doen, dan gaat hij altijd eerst naar de synagoge. En als de synagoge, als de Joden niet willen luisteren, nog maar een deel, dan gaat hij het evangelie aan de rest van de mensen brengen. Nou, dat zie je ook op de Pinksterdag. Dan zie je daar op de Pinksterdag dat Petrus aan de mensen, aan de Joden die daar voor hem staan, duidelijk maakt: weten jullie wat jullie gedaan hebben? Beseffen jullie dat? Beseffen jullie dat jullie de Zoon van God, de beloofde Messias, aan het kruis hebben laten sterven? En dan moet je horen wat er dan gebeurt. Handelingen 2 vers 37 tot en met 40. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u. En een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan moet je die volgende verses heel goed beluisteren. En dan even terugdenken aan wat die Joden hier zeggen op die Goede Vrijdag. Zijn bloed over ons en onze kinderen. En wat zegt Petrus nu? Tegen hen die zich willen bekeren, die hun zonde willen belijden. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Wat betekenen die woorden? Zijn bloed over ons en onze kinderen nu voor de Heer Jezus. De woorden van de menigte van kerkgenoten. Gaat de Heer Jezus door merg en been. Ze roepen hier dat de Heer Jezus niets waard is. Dat hij niet meer is dan een smerige godslasteraar. Weg met hem. Zijn bloed, denken ze, zal niet roepen tot de hemel om straf en oordeel, want God staat achter dit oordeel. De Heer Jezus, die in woorden en daden voor 100% in liefde voor God en voor zondaren, voor de naaste geleefd heeft. Van hem wordt gezegd dat hij waardeloos is. Zelfs in de kerk. Loopt de Heer Jezus met zijn boodschap en zijn 100% liefde. Stuk op zondige harten. Je zou zeggen, nu zal de Heer Jezus er toch echt wel mee ophouden. Met zijn werk als verlosser. Want wat zijn we tot in de kerk? Een keiharde, zondige mensen. Wat is onze schuld groot? En wat doet de Heer Jezus? En dat lees je in het volgende vers. Onvoorstelbaar. Hij laat zich naar het kruis brengen. Voor zondaren. En gelukkig gaat weer Jezus op weg naar het kruis. Want zijn bloed is niet waardeloos. Zijn bloed is echt onschuldig bloed. Het is niet zo dat de Joden die roepen zijn bloed over ons en onze kinderen onschuldig staan. Maar wij staan ook niet onschuldig aan de dood van de Heer Jezus. Jij niet en ik niet. Want elke keer dat wij de Heer Jezus niet op waarde schatten. Elke keer dat wij niet in volle liefde en volle gehoorzaamheid hem volgen als onze verlosser en Heer. Elke keer dat wij weer onze eigen gang gaan. Dan staan we schuldig aan zijn dood aan het kruis. Ook jij en ik. We hebben de Heer Jezus aan het kruis gebracht. En dan zie ik de Heer Jezus. Ondanks mijn schuld die zo groot is. En ondanks dat de Joden die Jezus daar bij Pilatus als waardeloos en schuldig uitmaakten, dan zie ik hem naar het kruis gaan. Vrijwillig. Uit liefde voor zondaren. Onvoorstelbaar. Hij laat op dat moment het verdiende oordeel van God niet over Pilatus komen en niet over die joelende menigte daar. Nee, hoor de stem van zijn vader. U bent schuldig. Omdat ik alle schuld van zondaren op u heb neergelegd als het lam van God. En de Heer Jezus, hij gaat naar het kruis. Omdat zijn bloed zo kostbaar, zo belangrijk, zo levensbelangrijk is voor Gods uitverkoren kinderen. En dat zien we in de tweede plaats, als bloed dat schoon was. De grote menigte, ze roepen daarom de dood van de Heer Jezus. Zijn bloed zou niet om straf roepen, omdat hij waardeloos en goddeloos zou zijn. En zo'n soort redenering zit er waarschijnlijk ook achter bij de aanslagen op Zaventem en Waalbeek. De daders, ze zullen de slachtoffers als goddelozen, als vijanden van hun God gezien hebben. En ze zullen gedacht hebben dat hun eigen bloed kostbaar is als martelaren. En dat deze daad hen een plaats in de hemel bij hun God Allah zal opleveren. Maar het is zo anders. Want het bloed van mensen die onschuldig sterven, het roept om straf. Het roept om Gods oordeel. En daarvan is de eerste mens op aarde die vermoord is een duidelijk voorbeeld, dat ook genoemd is in Hebreeën 12, wat we gelezen hebben. Luister maar. U bent genaderd en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Het bloed van de Heer Jezus. De moord op de gekomen verlosser. De 100% rechtvaardige, het roept om Gods oordeel. Er is bij de kruisiging geen onschuldig bloed vergoten. Het is het onschuldige. Het is het kostbare bloed van de Heer Jezus. En laten we als we dat horen, ons dan niet boven die joelende Joodse menigte verheffen. Dan durf jij te zeggen dat jij daar in die omstandigheden niet aan had meegedaan? Durf jij te zeggen dat je in die omstandigheden niet mee had geroepen zijn bloed over ons en onze kinderen? Ik heb het vroeger in mijn slechtste ogenblikken, toen ik jong was, wel eens gedacht. Maar nu zeker niet meer. Want ik sta net zo schuldig aan Christus dood door mijn leven als de Joden daar en toen. En juist daarom zeg ik vandaag, en ik hoop dat jij dat ook doet, laat alstublieft, Heere, het bloed van de Heer Jezus komen over mij en over mijn kinderen en over mijn kleinkinderen. juist vanuit de belijdenis. Dat ik schuldig sta aan zijn dood aan het kruis. Vanwege mijn eigen zonde. Ik ben schuldig. Aan de dood van de enig rechtvaardige mens die op de wereld geleefd heeft. Ik ben schuldig aan de dood van de Zoon van God aan het kruis. En dan zou ik menselijk zeggen. Onvergeeflijk. En dan? Dan is er dat ongekende. Dat goddelijke. Dat wat alleen maar genade is. Dat is dat het bloed van Christus niet alleen beschuldigend spreekt voor wie zonder hem als verlosser en heer van zijn of haar leven leeft. Dat is zeker beschuldigend. Sterker dan het bloed van Abel. Maar door Gods ongelooflijke plan is het bloed van Christus, voor wie met zijn zonde en schuld, met verdriet daarover naar Christus gaat, juist de redding van het oordeel. Dat bloed was je dan juist van het verdiende oordeel. En dan denk ik aan wat de Heilige Geest heeft laten schrijven in 1 Petrus 1. En indien u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze de tijd van uw vreemdelingschap, wetende dat u niet met vergankelijke dingen, niet met zilver of goud bent vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is. Maar waar ben je dan wel vrijgekocht? In het geloof. Met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Het bloed van de Heer Jezus spreekt zo van Gods warme en genadige liefde voor zondaren. Wij branden ons aan dat bloed. Als we leven als mensen die zich op deze aarde thuis voelen bij een zondig leven. Wij branden ons aan dat bloed. Als we Christus in ons leven op de tweede plaats, op het tweede plan zetten. We branden ons eraan. Als we leven voor ons leven hier en nu en als geld en bezit voor ons het belangrijkste geworden is. Het bloed van de Heer Jezus is zo warm. Zo heerlijk warm voor wie bij hem schuilt. Voor wie in eigen gezin, ook uit verwondering en uit liefde voor Gods liefde en genade, de kinderen in alle verwondering en eerbied vertelt van dat kostbare bloed van de Heer Jezus. Van dat bloed waar jij en ik en onze kinderen en kleinkinderen zich met belijdenis van schuld over eigen zonden in mogen schoonwassen, omdat de Heere daarvoor gezorgd heeft. En dat geldt niet alleen voor jou en voor mij en voor onze gezinnen. Nee, dat evangelie mag en moet gebracht worden aan Jood en Griek. En de Joden staan daarbij niet op achterstand. De Heer Jezus droeg de apostelen zelfs op om het evangelie eerst aan de Joden te verkondigen. En Paulus spreekt daar ook van. Bijvoorbeeld in zijn Romeinenbrief. Luister maar. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en maar ook voor de Griek. Romeinen 10 vers 11 tot 13. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam van de Heere aanroept, zal behouden worden. Mijn broeder en zuster, jongelui, laat het Goede Vrijdag voor je zijn. En zoek je leven bij Christus nu en in de toekomst. Neem steeds weer het warme bad in Christus bloed. En bid om de Geest die je leert om vanuit de vergeving en de liefde van God werkelijk als kind van God in deze wereld te leven. Dat nieuwe leven dat de Geest je wil geven. Tot Gods eer en eeuwig goed. En dat alleen maar door Christus, door zijn offer. Amen.